Goed, allemaal weer hartelijk welkom. Ik ben blij dat u weer in zulke grote getalen hier bent. Toch zijn er een paar niet. Ik denk eerst aan zuster Noordijk, Tini. Die is verhinderd. En dat komt omdat ze een staaroperatie ondergaan heeft. Dus moet nou een paar dagen thuis zijn. Dan moet je allemaal gedruppeld worden. Dus zodoende kan ze er niet bij zijn. Onze Betje, mee van de oudste om het zo te zeggen, die is er ook niet. Gaat niet zo heel erg goed met haar. En ze zal waarschijnlijk aan de been en tenen weer gedotterd moeten worden. Dat is allemaal niet zo heel erg mooi. En de familie De Vos, die heeft familieverplichtingen. Dus die kon er ook niet zijn. Dat zijn de dingen die mij bereikt hebben. Ik weet niet of er nog ja? Oh, nou, mevrouw Baquet voor onderzoek naar het ziekenhuis, dus nou, fijn dat we dat ook weten. Doe ze ook de hartelijke groeten van ons, hè? En we zullen wel eens even bellen wat er uitgekomen is. Hè? Goed, nou, dan willen we nu graag beginnen. Ik ben blij dat onze organist er is. Ik heb begrepen dat er zondagmorgen grote zorgen zijn voor de organisten. Ja, we hebben een oud plaats en kerkgenoot nog gevonden die bereid is om orgel te spelen, maar volgens mij zit de helft van de gemeente in Zwitserland of Oostenrijk of elders. Alles is weg, hè? Ja, precies. Maar de oude getrouwen blijven nog, toch? Hè? Nee, maar jullie kennen hem allemaal wel, Hans Filerius, een broer van Kees. Nou, die heeft altijd bij ons gespeeld, dus ja, die hoopt, Hans, die hoopt dan te spelen. Maar ik dacht, nou ja, als er niemand is, dan kunnen we altijd nog op onze oud-organist terugvallen. Goed, overal komt een einde aan, hè. Maar hier wil je het nog wel doen, toch? Nou, ik wil graag gaan zingen. En wel uit Psalm 33. Psalm 33. En daarvan het 10e vers. Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. We zingen dat natuurlijk ook in het licht van de geschiedenis. Van het wonder dat Elisa doen mag, als er dood in de pot is, hè, is er toch voedsel door het wonder. En dat gaat natuurlijk om die woorden, hè, in dure tijd en hongersnood zal de Heere zijn kinderen niet doen omkomen. En daar willen we nou van zingen. Psalm 33 en daarvan het 10e vers.
Hij zal er
We willen met elkaar verder lezen waar we gebleven zijn, en dat is in het boek Koningen, het tweede boek Koningen, en daarvan hoofdstuk 4. We noemden u met elkaar te willen lezen uit 2 Koningen 4 en dan de versen 38 tot en met 41. We willen dan met elkaar lezen uit 2 Koningen 4, de versen 38 tot en met 41. We lezen dan het woord van de Heere als volgt. Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land. En de zonen der profeten zaten voor het aangezicht, voor zijn aangezicht. En hij zeide tot zijn jongen, zet de grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. Toen ging een uit het veld om moeskruiden te lezen. En hij vond een wilde wijnstok en las daarvan zijn kleed vol wilde coloquinten. En kwam en sneed ze in de moespot, want zij kenden ze niet. Daarna schepten zij voor de mannen op om te eten. En het geschiedde als zij aten van dat moes, dat zij riepen en zeiden, man Gods, de dood is in de pot. En zij konden niet eten. Maar hij zeide, brengt dan meel. En hij wierp het in de pot. En hij zeide, schep voor het volk op dat zij eten. Toen was er niets kwaads in de pot. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Willen we dan samen de Heere om een zegen vragen. Heere, zo mogen we samen zijn met ons alleenstaande en onze ouderen, om opnieuw te luisteren naar uw woord. Want laat dat toch de hoofdzaak mogen zijn waarom we samenkomen. Zo een aantal malen per jaar bij elkaar rondom dat woord. Dat levendwekkende woord. En wij bidden u, laat het dat ook zo vanmiddag mogen zijn door uw Heilige Geest. Want u staat niets in de weg om uw woord zijn loop te doen hebben in het leven van zondaren. En daar wilt u ook een eenvoudige meditatie voor gebruiken op een ouderenkring. En wij roepen uw naam aan of gij ons ook zo vanmiddag nabij wilt zijn. Wij belijden het u en geef dat het ook met kennis mag zijn van ons verstand en hart, dat wij mensen zijn op weg naar de eeuwigheid. En hoe ouder we worden, hoe dichter we bij zijn bij dat ontzaglijke moment waarop we het leven moeten verwisselen voor de dood. En waar het eeuwige leven aanvangt. Heren, en dan weet u dat er maar tweeërlei bestemming is. Dat zal een eeuwig wel of een eeuwig wee zijn. En wij bidden u, druk die ernst door uw Heilige Geest af in ons hart. Want wij zijn mensen waarvan geldt hoe ouder hoe kouder. We kunnen het zo gewend zijn. 60 jaar in uw huis, van kindse jaren af, misschien wel 70 jaar in uw huis, zondag aan zondag. En wat heeft het in ons leven uitgewerkt? O grote koning, als we dan niet geborgen zijn in hem, van wie in het Oude Testament reeds gesproken werd als de vrijstad, waarin een gevluchte zondaar vrij was vanwege de dood des hoge priesters. Als wij niet in die vrije stad zijn en hij niet gestorven is en wij vrij uit kunnen gaan, o Heere, dan zijn we de allerbeklagenswaardigste mensen. Want dan zullen wij met meerdere slagen geslagen worden. Want we hebben de weg geweten. We zijn van onze jonge jaren onderwezen in de weg der zaligheid. Wat hebt u een arbeid aan onze ziel ten koste gelegd. Wat een mest om onze levensbal. En als we dan nog onbekeerd zijn. O, dat we ons haasten en spoeden mogen om ons levenswil. Heere, zeg de rust op. Schud ons wakker. Gij hart slapende. Omdat we op mogen staan. Met de verloren zoon. Om heen te gaan naar hem. Die met uitgebreide armen staat en ziet. En dat zo lang al doet. Zo menigmaal al gezien heeft. Zo menigmaal geroepen heeft. Zo menigmaal geklopt heeft. En we blijven maar bij de draf van de zwijnen. En we weten dat we erbij sterven moeten. En toch, daarom bidden wij u. Trek ons met liefde koorden. Roep ons onwederstandelijk, innerlijk. Door de stem van uw woord. Met de kracht des Heiligen Geestes aan het hart. Zo komen wij tot u. Maar we bidden u ook voor uw kinderen. Gij hebt toch ook onder hen die hier vanmiddag zijn, uw kinderen. En wilt u ze dan ook vanmiddag onderwijzen. In dat wonder van uw onderhouding, van uw trouwe zorg. Maar ook dat uw kinderen zo dwaalziek kunnen zijn. Dat uw kinderen soms ook het kostelijk en het snode niet kunnen onderscheiden. En daarom bidden wij u ook voor uw kinderen. Geef hen voortdurend maar de beet en och schonk gij mij de hulp van uw geest. Want uw kinderen hebben dat dwaalzieke hart nog steeds in zich. En nog steeds keren ze zich van u af. En beleiden ze het, gelijk een schaap heb ik gedwaald. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Wij bidden u ook, wil zo bij ons zijn vanmiddag. We denken ook aan hen die hier niet kunnen zijn. We denken ook aan zuster Noordijk. Die gij nog weer doorgeholpen hebt. De ingreep willen zegenen. Sterk haar ook in haar gezichtsvermogen. Blijf ook bij haar in haar weduwschap. Sterk haar ook. We denken ook aan onze oude zuster. Nelis, wilt u ook bij haar zijn. O Heer, u weet hoe de laatste jaren er veel getop is. Rond haar gezondheid. Veel ziekenhuisbezoek, doktorenbezoek. Wilt u bij haar blijven ook met de broer en de vrienden die hen omringen mogen met hun liefde en zorg. Denkt u ook aan de familie Beket, ze voor onderzoek weer naar het ziekenhuis zijn. Heren, zo dragen we ze allemaal aan u op. Denk ook aan onze ouderen die met ons meeluisteren. De goederee of Samaritaan of thuis. Heren, hoe graag zouden ze ook nog hier willen zijn om oude vrienden te ontmoeten. Maar het lichaam laat het niet meer toe. Wilt u ook bij hen zijn. En geef dat ze ook het woord mogen horen. En dat het ook in hun leven. Zijn heilrijke zegen uitwerken mag. Wil zo bij ons blijven. Vergeef en verlaat ons niet. Wij bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Goed, wij mogen weer met elkaar verder het leven gaan volgen van Elisa. En we ontmoeten hem vanmiddag in Gilgal. Na die wonderlijke gebeurtenis die we met elkaar de vorige keer hebben overdacht, hoe hij het middel mocht zijn om de zoon die gestorven was van de Sunamitische vrouw aan haar weder te geven. En na dat werk dat hij daar mocht doen, gaat hij nu verder om te doen waartoe de Heer hem geroepen heeft. En dat is ook wel in het bijzonder het onderwijs geven aan de profetenzonen. En daar bevindt hij zich nu, in Gilgal, waar zo'n school van profeten bij elkaar was. En dat kon best wel eens een groot getal zijn. Er zijn wel verklaarders die ervan uitgaan dat er wellicht wel zo'n 100 profetenzonen in zo'n school bij elkaar waren. Wel, daar bevindt zich nu de profeet. En zo begint ook het tekstgedeelte wat we met elkaar overdenken. Als nu Elisa weder te Gilgal kwam. Laten wij eens even met elkaar nadenken over Gilgal. Dat heeft ons wel wat te zeggen. Gilgal komen we namelijk tegen helemaal in het begin al van het leven van Elisa. Als hij door Elia geroepen is om hem te volgen, maken zij ook een afscheidstocht, om het zo te zeggen. Ze gaan langs de profetenscholen. En de eerste plaats die ze dan aandoen is Gilgal. En daar is nu Elisa. En ongetwijfeld zullen zijn gedachten zich vermenigvuldigd hebben dat hij hier ook geweest is met zijn leermeester, met Elia. En het is heel opmerkelijk dat als ze daar geweest zijn in Gilgal, dan gaan ze vandaar naar Bethel. En van Bethel gaan ze dan naar Jericho. En bij Jericho steken ze de Jordaan over. En dan wordt aan de andere zijde Elia met een vurige wagen ten hemel opgenomen. En nu is het opmerkelijk dat Elisa die weg terug weer afwandelt. En dat hij elke keer weer in de plaats waar hij bij die profetenzonen komt een wonder doet. Allereerst al bij de Jordaan zelf. Als hij met die mantel op het water slaat en het water wijkt en hij dan droogvoets door de Jordaan mag gaan. Maar dan vervolgens komt hij in Jericho en daar doet hij het wonder van het gezond maken van het water. Dat water dat zorgde voor onvruchtbaarheid. En als hij dan zout in die waterwellen strooit, dan wordt dat water weer gezond en het land vruchtbaar. Dan komt hij in Bethel. En daar gebeurt dat aangrijpende wonder dat Elisa bespot wordt, maar dat de Heer in het voor zijn knecht opneemt en haar 42 kinderen door de beren worden gedood. En nu is hij dan bij die laatste plaats waar de tocht met Elia begonnen is, te Gilgal. En ook daar zal hij een wonder gaan doen. Dus dat is het eerste wat ons opvalt, hè? Die afscheidstocht begon in Gilgal en nu loopt hij als het ware alleen die weg weer terug en komt hij uiteindelijk ook weer in Gilgal aan. In de tweede plaats is Gilgal ook een plaats die heel bijzonder is in de geschiedenis van Israël. Daar zijn heel wat dingen gebeurd die in de heilsgeschiedenis van Israël een belangrijke plaats hebben ingenomen. We denken allereerst al dat de intocht in Canaan daar heeft plaatsgevonden, bij Gilgal. Daar zijn ze droogvoets door de Jordaan gegaan en heeft Jozua er de 12 stenen opgericht. En Gilgal is ook de plaats waar alle mannen weer besneden moesten worden die in de woestijn niet besneden waren. Daar heeft de Heer als het ware opnieuw dat teken van het verbond aan zijn volk gegeven en dat volk erbij bepaalt dat ze apart gezet zijn door hem, hem toebehoren, zijn volk zijn. In de derde plaats is Gilgal ook de plaats waar ze het overjarig koren voor het eerst mochten eten. Daar zijn ze het land binnengegaan en het hemels manna viel niet meer. En toch zorgde de Heere weer voor zijn volk. Nu niet met het hemels manna, maar met het overjarig koren van de Canaanieten. Opnieuw een bewijs van de trouw van de Heere. Daar in Gilgal, waar de Heere zo rijk gesproken heeft, in de geschiedenis, op die gedenkwaardige plaats, daar lezen wij nu: zo was er honger in dat land. Daar begint onze geschiedenis vanmiddag mee. En wat moet dat voor het volk een boodschap zijn? Honger in dat gedeelte van het land waar de Heere zo rijk heeft gesproken. En die honger, dat moet voor het volk een teken zijn van Gods ongenoegen. De hongersnood was immers een straf die de Heere voorzegd had. In de rij van vloeken die het volk zou treffen wanneer het volk de Heere zou verlaten. En dan lezen wij onder andere: zo zult gij uw vijanden die de Heer onder u zenden zal dienen. In honger en in dorst en in naaktheid en in gebrek van alles. Daarin zien wij dus dat de hongersnood voor Israël een teken was van het ongenoegen van de Heere, omdat het volk hem verlaten had. En als je daarover nadenkt, dan weten we allemaal wel hoe verschrikkelijke straf de honger is. Je hoeft alleen maar de beelden te zien van hongerend Afrika en je weet hoe erg dat is. Toch is er een straf die erger is dan de lichamelijke honger. U zult zeggen, nou, dat kan ik me nauwelijks voorstellen, dat er iets erger is dan van honger te moeten sterven. Toch denk ik aan het woord van Amos, de profeet. Amos die moest een straf aankondigen aan het volk. En wat voor een straf? Daar moet u dan maar eens goed over nadenken. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden, niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden en tot het oosten. Zij zullen omlopen om het woord des Heeren te zoeken, maar zullen het niet vinden. Dus de Heere zegt, er is nog een andere honger. Niet een honger naar brood van de aarde, maar er kan een honger zijn naar het woord van God en dan zal het er niet zijn. Dat is het aangrijpende. Want u zou misschien kunnen denken, ja, dat is toch groot dat er een honger mag zijn naar het woord. Maar de erge straf is, dat woord zal er dan niet zijn. De Heer heeft dat woord dan van de kandelaar weggenomen. En is dat niet de allerergste straf die een mens kan treffen? Want een kind van God dat van de honger sterven moet, weet dat hij naar huis gaat. Maar een zondaar die moet sterven buiten het woord van God, die gaat voor eeuwig verloren. En dan moeten wij maar eens nadenken of die honger naar dat woord en dat woord er niet meer is, of zich dat in onze dagen niet zo langzamerhand begint te voltrekken. Als u het RD leest bijvoorbeeld, dan ziet u allemaal foto's keer op keer van kerken die leeg zijn en nu gebruikt worden voor accountantskantoren of supermarkten. Steeds meer kerkverlating. Ik weet niet hoeveel kerken er jaarlijks in Nederland zullen gesloten worden. En dan zijn er mensen in Nederland op zoek, vanwege de leegheid van hun bestaan, op zoek naar rust en vrede. En het zal er niet zijn, want het woord is geweken. De Heere is geweken. Zien wij dat dreigende gevaar van die hongersnood aankomen? En lijden we eraan dat het woord van God schaars aan het worden is? Waar in Nederland is nog de zuivere prediking van het woord? Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik een honger zenden zal in het land. Wee ons vaderland Nederland, als die straf zich zal voltrekken over ons vaderland. Ook al is er een honger in het land, dan wil dat niet zeggen dat Elisa dan maar moet ophouden met zijn werk en wachten tot het oordeel voorbij is. Nee, ook Elisa gaat verder met zijn werk waartoe de Heer hem geroepen heeft, ondanks de honger. En zo zien wij hem daar bij die profetenschool met zo'n kleine 100 profeten die daar in een kring om hem heen zitten te luisteren naar zijn woord. En het staat er zo treffend. En zij zaten voor zijn aangezicht. Dat geeft een beeld van rust. Geeft het beeld van vrede. Geeft het beeld van gevoed worden door het woord. En dat terwijl de honger zwaar is in dat land. En dat laat ons zien dat Gods kinderen te midden van al de oordelen toch vrede kunnen hebben als ze daarbij het woord zijn. En uit dat woord mogen onderwezen worden. Dan kan er rust zijn terwijl er toch zoveel zorgen zijn. En zoveel moeilijke omstandigheden. Als de Heere spreekt, dan kan er rust en vrede in de ziel zijn. En zal Elisa in zijn onderwijs aan die profetenzonen niet ongetwijfeld gesproken hebben van de rechtvaardigheid Gods die zichtbaar wordt in die hongersnood? Zal hij daar niet op gewezen hebben dat de Heere geen ledige aanschouwer is? Dat de Heere rechtvaardig is in al zijn werken. Maar hij zal hen ook ongetwijfeld gewezen hebben op de getrouwheid en de almacht van de Heere om zijn volk te bewaren te midden van de oordelen. Hij zal tot hen gesproken hebben: mijn zonen, de Heer is een toevlucht en sterkte. Weet, mijn kinderen, hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. En als hij zo dat volk heeft onderwezen in wie de Heer is, en wie de Heer zijn wil ook voor zijn kinderen, dan zal hij dat nu ook laten zien in hun dagelijkse leven. Want als hij zijn onderwijs heeft beëindigd, dan geeft hij zijn knecht een opdracht. Want hij voelt het wordt etenstijd. En daarin kun je zien dat Elisa geen dweper is, die altijd maar in hogere sferen is en die het altijd maar over de Heer en over zijn dienst heeft en geen aandacht heeft voor de dingen van alle dag. Nee. En dat zullen we later ook bij de Heer Jezus zien. Die onderwijst ook zijn kinderen, zijn discipelen en zijn volgelingen. Maar hij is ook bewogen met hun dagelijkse noden. En hij zegt het ook tegen zijn discipelen: geef gij hun te eten. Want anders zou de weg hun te zwaar zijn en ze zullen omkomen. De Heer weet van de geestelijke noden, maar de Heer heeft ook aandacht voor onze dagelijkse noden en zorgen. En dat zien wij ook bij Elisa, want na het onderwijs, dan zegt hij tegen zijn knecht: zet de grote pot op het vuur. En in het Hebreeuws staat er eigenlijk: zet de grootste pot op het vuur. Hij wil zeggen: zoek de allergrootste pot op die bij jullie te vinden is. Want, en dat ligt erin verborgen, want ik zal jullie te eten geven. Dat is echt een geloofsdaad van Elisa. Want er was geen eten. Wat had het voor zin om een grote pot op het vuur te zetten? De allergrootste die je vinden kunt. Maar Elisa had een grote verwachting van de Heer. En hij geloofde wat wij met elkaar gezongen hebben: dat de Heer zijn kinderen niet zal doen omkomen in dure tijd of hongersnood. Hij vertrouwde op de Heer van hemel en aarde, op de schepper en onderhouder van het leven. En hij zegt: zet die grote pot erop en kook moes. Moes, een soort perenmoes zouden wij zeggen, of appelmoes, of, zo mag het ook vertaald worden, een zekere dikke soep. We weten niet precies wat ermee geduid wordt, maar het gaat er in ieder geval om dat hij de opdracht geeft om een voedzame, eenvoudige maaltijd te bereiden. Maar hoe kan dat, Elisa? Er is hongersnood. Er groeit niets. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Een tekst die ons voor een aantal vragen stelt en die we heel aandachtig moeten lezen. Ik lees hem met u. Toen ging één uit in het veld om moeskruiden te lezen. En hij vond een wilde wijnstok en las daarvan zijn kleed vol wilde coloquinten, en kwam en sneed ze in de moespot, want zij kenden ze niet. Het is verschillende verklaarders opgevallen dat Elisa die man geen opdracht gaf om moeskruiden te halen. Dat lezen wij niet. Dus deze man is waarschijnlijk opgestaan zonder daarvoor de opdracht gekregen te hebben. Wellicht is hij aangestoken door de geloofsverwachting van Elisa en heeft hij gedacht: maar als de Heere dan Elisa daartoe de opdracht geeft, zal de Heere ongetwijfeld ook wel mij willen wijzen naar de weg van moeskruiden. En zo staat hij wellicht in een heilig enthousiasme op om te gaan zoeken naar moeskruiden. En zo zien wij hem ons in de gedachten gaan, niet naar de tuinen van de profeten, want die waren leeg vanwege de honger, maar hij is het veld ingegaan, wellicht in de verwachting: wel, dan zal de Heer ook mijn weg voorspoedig maken. En ja hoor, kijk maar, daar staat een struik met allerlei vruchten. Ach, de Heer heeft mijn weg wel gemaakt. En heel direct begint hij met het afsnijden van die vruchten van de struik En we weten dat allemaal, ze hadden een lang overkleed. En hij pakt als het ware de punten van het overkleed en maakt er zo een tas, een schort van, waarin hij al die colloquinten die hij gevonden heeft instopt. En hij gaat ermee naar de profetenzonen. En ze zijn ook blij en verwonderd wat hij met hen meebrengt. Ze beginnen ze allemaal in kleine stukjes te snijden. Ze stoppen ze in de pot en het wordt gekookt tot moes. Niemand valt iets vreemds op aan de verzamelde vruchten. En als dan de moes eetbaar geworden is, beginnen zij, zeker nadat ze de Heer om een zegen gevraagd hebben, te eten. Maar dan als ze gaan eten, dan klinkt daar ineens een verschrikkelijke kreet te midden van al die etende profeten. Man Gods, de dood in de pot. Wat er precies gebeurd is, weten wij niet. Maar je stelt het zo voor, ze hebben een lepel genomen en een eerste hap. En dan begint er één te braken. Een ander die krijgt krampen. En misschien een derde valt flauw met verlammingsverschijnselen. Maar het is verschrikkelijk wat er plaatsvindt. En ze beseffen het allemaal. We eten hier voedsel dat vergiftigd is. Wat een schrik onder die profetenzonen. Hoe kan dat nou? Elisa, hij is er toch bij, de man Gods. Hij heeft toch die pot klaar laten zetten. Die man is daar met die vruchten gekomen. En hoe kan dit nu? Wel, we hebben daar een paar dingen uit te leren. Wel, in de eerste plaats letten we nog even op die man waarvan gezegd wordt dat hij zonder opdracht van Elisa naar het veld ging om planten te zoeken, eetbare planten die in het wild groeien. En hij treft daar dan die colloquinten aan. Wel, colloquinten, dat zijn vruchten die lijken, sommigen zeggen dat ze wat augurkvormig zijn, anderen hebben het over kleine gele meloenen. In ieder geval kunt u zich wat bij voorstellen, hè? Zulke soort vruchten als kleine meloenen, wat groter dan augurken. En het was een plant, en daarom is het door onze Statenvertalers vertaald met een wilde wijnstok. Die plant die had bladeren die op wijnstokbladeren leken. Dus hij neemt die en hij heeft niet goed gekeken of het niet goed gezien. Maar wat er ook geweest is, hij heeft onbewust daar die giftige vruchten meegenomen. Mogelijk dat ze misschien ook geleken hebben op tamme colloquinten die wel eetbaar waren. Maar we moeten hier op letten dat we heel voorzichtig moeten zijn in ons leven om al direct in iets de weg van de Heere te zien als wij voorspoed ontmoeten. Deze man die heeft vast gedacht, hé, hoe kan dat nou dat hier die struik staat, zo in die tijd van honger, en Elisa had toch grote verwachtingen. Wel, dan zal dit wel van de Heere zijn. Dan zal de Heere mij dit wel doen overkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Jona. Jona die op de vlucht was en die naar Tarsis wilde, en hij kwam aan de haven, en wat zie je, daar lag nou net een schip om naar Tarsis te varen. Kijk, en dat is nou een mens, die wil altijd maar de Heere voor zijn weg spannen, of voor zijn kar spannen, om het zo te zeggen. Altijd maar zijn eigen weg forceren weghouden. En wij zien hieruit dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. En dat we altijd maar moeten bidden, Heer, en ik heb een bedriegelijk hart. En misschien denk ik wel dat het uw weg is. En omdat het voorspoedig is, dat u hem ook nog zegent. En dan kun je toch zien hoe verkeerd dat het afloopt. Laat dat maar een les voor ons zijn. Om heel voorzichtig te zijn. Maar niet al te snel te zeggen dat we de Heer aan onze zijde hebben. En dat de Heer onze weg voorspoedig is. Omdat het ons zo aangenaam lijkt. Gods wegen, daar geldt meestal van dat ze hoger zijn dan onze wegen. En van zijn gedachten dat ze hoger zijn dan onze gedachten. Het tweede waarschuwing die er in deze geschiedenis zit, is dat we op moeten letten als het woord des Heeren schaars is. Als er honger is en als er op weinig preekstoelen het zuivere woord wordt bediend. Dan moeten we ervoor oppassen dat we minder nauwkeurig worden. En dat we ook wel genoegen nemen met minder getrouwe prediking. En dat is levensgevaarlijk als wij niet meer het onderscheid zien tussen de rechte prediking en de prediking die ons misleidt. Want de duivel kan rondgaan als een briesende leeuw, dan herkennen wij hem. Wanneer hij ons wil verleiden tot allerlei openbare zonden als dronkenschap en overspel, dan voelen wij wel, dit is van de vorst der duisternis. Maar veel gevaarlijker is hij, als hij komt als een engel des lichts. Onze ouders zeiden vroeger, je kon de duivel herkennen als hij op zijn klompen komt. Maar o wee, als hij op zijn sokken komt. En dat is nou het werk van de Satan in tijden van hongersnood. Dan gaat hij de dwaling brengen als de waarheid. En dat had Paulus ook al mee te maken in zijn dagen. Luister maar waar hij de gemeente van Korinthe voor waarschuwt. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Dus dienaren van de vorst der duisternis kunnen zich voordoen als apostelen van Christus. En onze kanttekeningen zeggen dan ook heel treffend, dat is, ze hebben de schijn en gedaante van apostelen van Christus, alsof zij zijn navolgers zijn. En zo kunnen ze een prediking brengen die lijkt alsof het een rechte Christus prediking is, maar het is geen echte afsnijdende prediking. Mensen worden gebouwd met hun eigen werken en op grond van een tijdgeloof. De doodstaat van de mens wordt ten diepste ontkend en men neemt Jezus aan in eigen kracht. Je kunt zo makkelijk wilde colloquinten houden voor ware vruchten. En daarom blijft het waar wat de Heere zegt, beproeft alle dingen en behoudt het goede. Dat er dan ook bij ons mag zijn die gestalte van de Bereërs, waarvan we lezen. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Of wat hebben wij getrouw de wacht te bewaren bij de prediking. Heere, word ik niet bedrogen onder deze prediking. Heere, geef mij geestelijke ogen, dat ik onderscheiden mag of hier het woord van u gebracht mag worden. En niet een woord dat een gif is en dat mij naar de dood leidt. En dat mag wel dringen, geleerden. Want wie dwaalde, wie bracht die wilde colloquinten mee? Dat was een profetenzoon. Een zoon die zo even nog onder het onderwijs van Elisa gezeten had. Laat ons daarvoor waken. Om geen vruchten te zoeken bij wilde wijnstokken. Maar vruchten te zoeken bij hem die de ware wijnstok is. Christus. En in de derde plaats leert deze tekst ons dat de profetenzonen zichzelf niet kunnen redden. Ze roepen het uit. De dood is in de pot. Ze kunnen zelf die moes niet gezond maken. En met die nood gaan ze naar de man Gods. Naar de Heere zelf. Naar hem die de mond van de Heere is. Om hun nood bij hem te brengen. Het was dan wonderlijk en heerlijk als we dat nou weer mogen zien, hoe de Heere dan antwoordt op die noodschreeuw. Dood bij ons. Dan staat er zo die tegenstelling. Maar hij zeide, o dat wonderlijke tegenover van de Heere. Want die gaat spreken. U spreekt wel van de dood, maar ik mag spreken in de naam van de levende. En dan zegt hij, breng dan meel. Ook dat is weer zoiets heel opmerkelijks. Elisa spreekt niet in spreuk uit van word gezond of word voedzaam of weg bitterheid. Dat had hij ook kunnen doen. Maar hij vraagt om meel. Meel, dat moet natuurlijk in die dagen wel iets heel kostbaars zijn, iets heel schaars. Ik denk aan de dagen van Elia. Als hij gezonden wordt naar de Tsunamitische, dan zegt ze, ik heb nog een weinig meel en een weinig olie. Dat ik nog 1 koek bakken en dan sterven. Meel, laat dat komen, zegt Elisa. Dat schaarse, dat kostbare. Het laatste misschien wat de profetenzonen hadden. Maar ze geven het op het bevel. Al wat ze hebben, ze geven het aan Elisa. Dan neemt Elisa dat meel en hij strooit het in die grote pot. En dan zegt hij, eet nu. En dan gaan ze opnieuw eten. En wat wonderlijk. Dat bittere, dat giftige, dat voedsel dat ten dood zou leiden. Het wordt een heerlijke voedzame maaltijd. Oh, wat doet de Heer hier toch een heerlijk groot wonder. De Heer, hij maakt het bittere zoet. Hij maakt het kwade goed. Hij maakt de doden tot levend. En dan zijn er wel verklaarders, ach, je kunt er soms zo'n medelijden mee hebben, die zeggen, ja, dat meel dat werd gebruikt om de bitterheid weg te nemen. En zo willen zij het wonder wegverklaren. Maar het wonder laat zich niet wegverklaren. Want ook al zou het meel gebruikt zijn om de bittere smaak weg te nemen, het zou nooit zijn dodelijke werking hebben weggenomen van die giftige coloquinten. Nee, het is hier een wonder van God, die van wat de dood veroorzaakt, maakt tot wat het leven onderhoudt. En hier laat de Heere zien wie hij is voor zijn kinderen. Te midden van de hongersnood zorgt hij voor zijn volk, dat wel mee onder de oordelen door moet, maar hij zal ze door de oordelen heen leiden. En dan zie je ook hoe de Heer hier zo ongedacht en zo onverwacht uitkomst geeft. En tenslotte vraagt u natuurlijk, waarom zou Elisa nou meel gebruikt hebben? Wel, het antwoord mag hierop heel duidelijk zijn. Omdat meel het symbool is van het woord van God, ja, van de inhoud van het woord van God, de Heer Jezus Christus zelf. En dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan Leviticus 2. Leviticus 2, daar lezen wij van het spijsoffer waarop meelbloem werd geofferd. En toen las ik bij wijlendominee J.C. Westraten, een predikant van de gereformeerde gemeente, die een commentaar, een uitleg gegeven heeft bij het boek Leviticus. En dan schrijft hij zo heel mooi over die meelbloem. Moet u maar eens luisteren wat hij zegt. Meelbloem, zegt hij, is gebuild meel. He, dat kunnen we ook in de kanttekening lezen. En wat wil dat zeggen? Gebuild meel. Meel, dat wil zeggen van de beste soort. En wanneer was meel nou tot de beste soort behorend? Wel wanneer die zuiver en gezeefd was. Deze meelbloem, zo schrijft dan dominee Westraten, tekent de uitgelezenheid door het gezeefd zijn, de uitnemendheid van de beste kwaliteit en de zuiverheid, de reinheid van Christus. Zoals meelbloem gezeefd was, vrij van zemelen, zo is Christus in zijn menselijke natuur vrij van de erfzonde, een offerande waar geen smet aan kleefde. Meelbloem, waaruit brood bereid werd, en dat is het voornaamste deel van de voeding en de onderhouding van het tijdelijke leven van de mens, wijst meelbloem niet heen naar Christus. Hij is immers het brood des levens, waardoor de kinderen Gods worden gevoed en onderhouden in hun geestelijke leven, en gesterkt in het geloof om op te wassen in de genade en de kennis van dat brood. Meel. Meel in de pot waarin de dood heerste. Wat een machtig beeld van het werk van Christus. Hij die de dood overwint en het leven geeft. En laten we nou de toepassing mogen maken. Ook voor onszelf vanmiddag. Bij deze eenvoudige, toch zo wonderlijke geschiedenis. Als u nou vanmiddag moet zeggen van uw leven. Man Gods, de dood in de pot. Omdat je hier van binnen, in dat hart, die pot, die daar zift en die daar smeult en die daar borrelt van de zonden. Dat je zegt, in die kookpot van mijn hart, daar zit nou niets anders in dan het gif der zonden. En is dat nou werkelijkheid geworden in je leven? Dat je het vanmiddag misschien ook uitroept. Man Gods, Heere, bij mij is de dood in de pot. Dat je vanmiddag de bitterheid van de zonden ervaart. Dat je de schuld van God als bitter krijgt te leren zien. Als je daarin beseft, ik moet sterven vanwege dat hart, die pot die daar ziet van de zonden en de ongerechtigheden. En dat je maar één ding weet, dat brengt de dood. Wat is het dan een wonder, als vanmiddag dat middel aangewezen mag worden. Die meelbloem. De Heer Jezus Christus. Och, dat je hem dan mag benodigen. En hoe doet de Heer dat nou? Wel, dan mag de man Gods, de dienaar van het woord, dat meel, dat evangelie, de Christus der schriften, werpen in dat dode hart van u. Opdat Christus door zijn geest in dat dode hart van u het leven wekken zou. Dat u dan vanmiddag zegt, och Heere, dat zo de prediking aan mijn ziel gezegend mag worden. Heere, geef dat dat meel gestrooid mag worden in de dode pot van mijn hart. Opdat daar het leven komen zou. Heere, laat het dan ook voor mij zo mogen worden, wat apostel Paulus schrijft, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Paulus, hij mocht het weten, verlost uit die grote dood door Christus, dat hemelse brood, die zuivere meelbloem, die reine Christus voor een onrein mens. Dat u dan vanmiddag uitroepend, Heere, de dood in de pot in mijn hart. Dat u met de bitterheid van het leven tot hem gaat en zegt, Heere, schenk ook mij dat meel. Maak ook mij levend. Wend je dan tot hem van wie we lezen. Hij is wonderlijk van raad en groot van daad. Kom, dat we gaan zingen in een vertrouwen waar ook Elisa van spreken mocht uit Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, daar heb je die hongersnood. Daar wil de Heer in voorzien. Hij is mijn toevlucht en mijn hoofdvertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Goed, zullen we dan nu samen met elkaar even pauzeren. De tijd die gaat ook weer voort en we zijn al een half uurtje later begonnen. En iedereen wil natuurlijk wel graag voor het donker thuis. Hè? Goed, dus we willen graag weer verder gaan. En ik zou mijn vrouw willen vragen om weer een gedeelte te lezen uit het mooie boekje van de kleine Henry. En we vervolgen zijn leven. U kunt zich nog herinneren dat hij aan boord is, samen met zijn verzorger en zijn pleegmoeder, op weg naar de grote stad waar ze naartoe zijn. Ja?
Ruim 5 weken nadat het schip Dinapur verlaten heeft, bereikt het de stad Calcutta. Henry's mama met haar pleegzoon en de Indiaanse drager Boozy vinden een gastvrij tehuis bij haar vrienden, de heer en mevrouw Smith. Er is een hartelijke begroeting tussen de twee vriendinnen, mevrouw Smith en Henry's mama. Ze hebben elkaar in lange tijd niet ontmoet. Er is zoveel te bepraten. En mevrouw Smith weet veel nieuws uit Engeland. Meneer Smith is door zijn werk een bekend persoon in de stad Calcutta. En door zijn zachtmoedig karakter en standvastig optreden is hij zeer bemind en geacht. Een brede kring van Europeanen die voor de Engelse regering of handelsonderneming werken, komt regelmatig bij de familie Smith op bezoek. Mevrouw Smith ontvangt haar gasten en bezoekers altijd spontaan en royaal, zoals emigranten in een vreemd land meestal een grotere gastvrijheid en behulpzaamheid voor elkaar tonen dan in hun eigen vaderland. Henry's mama merkt tot haar schrik dat haar nieuw genaaide japonnen uit Patna door de dames die op bezoek komen niet bewonderd worden zoals ze gehoopt had. Mevrouw Smith, die dat wel merkt, probeert haar voorzichtig uit te leggen dat de modebladen die zij kort geleden uit Engeland ontving zulke prachtige nieuwe modellen tonen. Ze laat haar een paar van de pas ontvangen bladen zien. Ik denk dat je verrast bent over de nieuwe Europese damesmode, zegt ze tegen Henry's mama. Bekijk deze japonnen eens, ze zouden jou ook chic staan. Ik begrijp wel dat je kleermaker uit Patna nog niets van de nieuwe mode af weet. Want hoewel je japonnen keurig en sierlijk gemaakt zijn, is het model nogal ouderwets. Na dit gesprek wordt Henry's mama helemaal in beslag genomen door de nieuwe modebladen. Samen met haar vriendin, mevrouw Smith, kijkt en praat ze uren en uren lang over nieuwe japonnen. Over dure stoffen en over de beste kleermakers voor damesmode uit de stad Calcutta. Over sieraden van halskettingen, brosjes en armbanden die daarbij behoren. Over de nieuwe haardracht, over nieuwe hoeden met struisvogelveren. Over tasjes, schoenen, waaiers en over alles wat een wereldse vrouw graag bezit om zich te laten bewonderen. Haar belangstelling voor de nieuwste mode groeit met de dag. Ze krijgt het druk. Er worden fijne, dure stoffen gekocht. Een kleermaker wordt ontboden die japonnen naar de laatste mode moet maken. En tegelijk verdwijnt haar belangstelling voor Henry. Ze laat hem volledig aan de zorgen van Boozy over, zonder naar hem te vragen. Henry eet in een aparte kamer waar hij door Boozy verzorgd wordt. Hoewel hij enkele dagen ernstig ziek is en hij klaagt dat hij zo'n pijn in zijn rug voelt, merkt zijn mama daar niets van. Meneer en mevrouw Smith kijken wel bezorgd naar Henry. Ze zien de grauwbleke kleur op zijn gezichtje en zijn ogen staan zo droevig. Het lijkt wel of Henry ziek wordt, zeggen ze waarschuwend. Maar Henry's mama antwoordt nonchalant, oh, dat is niets bijzonders. Het kind is goed gezond. Europese kinderen in India hebben vaak zo'n afgematte uitdrukking op hun gezicht, zoals je wel weet. Op een namiddag, als meneer en mevrouw Smith na de lunch met Henry's mama in de salon zitten, beginnen de dames direct weer over de nieuwste Europese mode te praten. Mevrouw Smit, die in haar man een voorbeeld van een oprecht christen heeft, moet zelf nog steeds leren de wereld met haar begeerlijkheden niet lief te hebben. Meneer Smit is verontwaardigd over dat voortdurende geklets over de mode. Hij popelt van ongeduld om hen een berisping te geven. Maar hij moet wachten op het juiste moment. Hij wenst nuttiger gesprekken in zijn huis. Geërgerd loopt hij met haastige stappen door de salon heen en weer. Hij piekert erover hoe hij de dames een standje zal geven. En dan, als hij langs de openstaande salondeur loopt, ziet hij iets wonderlijks. Kleine Henry zit op een mat boven aan de trap, tussen de knieën van Boezie, met de open Bijbel in zijn handen. Hij zit met zijn rug naar de open salondeur. Meneer Smit kan hem wel zien en horen wat hij zegt, zonder dat Henry hem opmerkt. Meneer Smit staat stil en luistert. Hij hoort de vriendelijke, rustige stem van Henry als het kind probeert het heilige boek, het woord van God, voor zijn Indiaanse drager Boezie in het Hindoestani te vertalen. Meneer Smit kan bijna niet geloven dat het werkelijkheid is wat hij daar boven aan de trap ziet. Ten slotte is hij er zeker van dat hij niet droomt. Hij keert zich om, loopt haastig naar de dames en zegt opgewonden: 25 jaar ben ik in India geweest, maar ik heb nog nooit zoiets gezien als ik nu zie. De Heere zij geprezen. Waarlijk, daar is geschreven: uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Foei, schaam je, zegt hij tegen zijn vrouw. Zal je nu nooit ophouden met dat nutteloze gepraat over mode en sieraden? Geef mij dat boek, roept hij opgewonden. Meteen grijpt hij het modeblad en zegt: ik zal het in de keuken aan de kok geven om zijn vuur ermee te stoken. Hier zitten twee dames die bijna 50 jaar op deze wereld zijn, voortdurend samen te praten over pronkerige en opzichtige kleding en over geverfde wangen, terwijl een klein schepseltje van 8 jaar, dat bijna te zwak is om te ademen, probeert de goddelijke wetenschap mee te delen aan een heiden. Ja, daar is geschreven: het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Maar man, roept mevrouw Smit geschrokken, je weet niet wat je zegt, wat bedoel je? Sminken en opzichtige kleding? Mijn beste man, je beledigt ons, je bent zeer grof. Inderdaad, u bent zeer grof, herhaalt Henry's mama. Ik voel me beledigd. En meneer Smit, wat bedoelt u met 50 jaar op deze wereld? Veronderstelt u dat ik al 50 jaar ben? Buitengewoon onbeleefd van u. Oh, pardon, antwoordt meneer Smit. Het is niet mijn bedoeling u te beledigen, maar ik zag die kleine jongen daar in de hal zitten, die probeert de Bijbel voor zijn Indiaanse verzorger te vertalen. En dat heeft mij zo getroffen. Ja, dat is mogelijk, antwoordt Henry's mama gereserveerd. Maar ik herhaal het, meneer Smit, u moet niet denken dat ik al 50 ben. U vergist zich. O mevrouw, o mijn beste vriendin, roept mevrouw Smit gegeneerd. Excuseer mij dat mijn man zoiets tegen u zegt. Als hij boos op mij is, zegt hij ook dat ik oud word. Maar daar ben ik al zo aan gewend dat ik het mij niet meer aantrek. Wel, mijn beste vrouw, zegt meneer Smit, laat het alsjeblieft aan mij over om voor mezelf te spreken. Ik ben geen man die de waarheid verdraait. Of ik je er nu wel of niet over spreek dat we elke dag ouder worden, de tijd gaat onherroepelijk verder. De dood en de eeuwigheid naderen voor ons allen. Ik zie het niet als een beleefdheid om elkaar zand in de ogen te strooien. Wij worden steeds ouder en daar moeten we elke dag aan denken. Maar genoeg hierover. We hebben daar voldoende over gezegd. Ik wil nu eerst meer weten over wat ik juist zag. een jong kind van 8 jaar, dat probeert de Bijbel uit te leggen aan zijn verzorger. Ik wist niet eens dat het kind kon lezen. Oh, zegt Henry's mama, nou dat kan ik u vlug vertellen. Ik heb in mijn villa in Patna ruim 1 jaar lang een jonge dame uit Engeland in huis gehad. Een onderwijzeres. Zij heeft het kind lezen geleerd en daar was ik dankbaar voor. Maar ze was er niet voldaan mee dat de jongen kon lezen. Ze heeft meteen een christen van hem gemaakt. Ik wist daar niets van en toen ik het merkte was het al te laat, zegt ze duidelijk teleurgesteld. Een christen? Vraagt meneer Smit. Maar mevrouw, wat bedoelt u daarmee? Wel, antwoordt Henry's mama, ik bedoel dat het kind sinds die tijd nooit meer zo onbezorgd en uitbundig vrolijk is geweest zoals hij vroeger was. Een van mijn vrienden, kapitein D. van de infanterie, kwam vaak bij ons toen hij in Dinapur ingekwartierd was. Hij was gewend grapjes met Henry te maken, door hem grappige woorden te leren. Toen hij nog maar 3 jaar oud was, leerde kapitein D. hem de honden en paarden bij zich te roepen, te laten lopen en stilstaan. Hij moest ze leren dresseren met krachttermen in de Engelse taal. De kapitein leerde hem ook vloeken en schelden tegen de Indiaanse bedienden en hen met zweren te beschuldigen van diefstal. Na de leeslessen van de Engelse jonge dame is hij totaal veranderd. Het kind is zichzelf niet meer. En dan, wat plagend, vraagt ze op spottende toon: is meneer Smit misschien zelf ook een klein beetje een christen? Heb ik gelijk, mevrouw Smit? Ze schaterlacht om haar eigen plagerij. Maar mevrouw Smit antwoordt niet. Ze staat somber voor zich uit. Meneer Smit slaat zijn ogen naar boven als hij haar spottende woorden met diepe ernst beantwoordt. Moge God de Almachtige uw hart veranderen en ook u bekeren, mevrouw. Och, meneer Smit, zegt Henry's mama, u neemt mijn woorden veel te serieus. Ik sprak alleen maar in scherts. Ik zal uw woorden beproeven, zegt hij. Wanneer u werkelijk geen tegenzin hebt tegen de godsdienst en tegen de mensen die zichzelf christenen noemen, dan zult u mijn verzoek niet weigeren. Vanaf vandaag wil ik Henry graag als mijn leerling hebben, zolang u in ons huis verblijft. En ik hoop dat u hier zo lang blijft als maar mogelijk is. U kent mij nu al zoveel jaren. Ik zal maar niet zeggen hoeveel, want dan wordt u misschien weer boos. Wilt u mijn verzoek toestaan? Wel, antwoordt Henry's mama, wij weten dat u in Calcutta zeer gezien bent, al vind ik u soms wat eigenaardig, maar ja, dat komt zeker omdat u een christen wilt zijn. Ga uw gang maar in het lesgeven van Henry. Ik laat u daarin vrij. Maar laat mij ook vrij om mijn eigen weg te gaan. Meteen staat zij op om een eind aan het gesprek te maken. Dezelfde avond als de dames de stad ingegaan zijn, roept meneer Smit Henry in zijn studeerkamer. Zo jongen, kom eens bij me zitten en vertel mij wat over jullie leven in Dinapur, nodigt hij hem vriendelijk uit. Voor zover Henry het zich herinneren kan, vertelt hij aan meneer Smit over zijn jeugd in de villa bij zijn mama. Met teerheid en grote sympathie vertelt hij over de jonge dame uit Engeland die hem les had gegeven. Ze had hem geleerd in de Bijbel te lezen en hem aangeraden van Boezy een christen te maken. Hoe heette die juffrouw die jou les gaf? Vraagt meneer Smit. Henry noemt haar naam. Ze heet juffrouw Helen. Door de manier waarop Henry haar naam noemt, voelt meneer Smit de liefde van dit kind voor die onderwijzeres. Hij noemt haar naam alsof hij over zijn moeder spreekt. En waar woont ze nu, Henry? Ik weet het niet, zegt de jongen treurig. Maar ik bid elke dag of ik haar mag zien voordat ik naar de Heer Jezus zal gaan. Maar kind, zegt meneer Smit bewogen. Ze zitten een tijdje stil bij elkaar in de kamer. Meneer Smit kan zijn ogen niet van de kleine jongen afhouden. Henry, ik hoop dat je nog lang bij ons zult blijven. Mijn rug doet zo'n pijn, antwoordde jongen. Ik wil graag naar de heren gaan, maar het kan nog niet. Ja, waarom nog niet, Henry? Het kan niet om Boezie. Zijn smalle gezichtje is in een zorgelijke trek samengetrokken als hij dit zegt. Je hebt nu al langer dan een jaar aan Boezie uit de Bijbel voorgelezen. Hij luistert geduldig naar jou. Andere Hindoes bedienden zouden niet willen luisteren. Denk je dat Boezie's hart nu al veranderd is, Henry, en hij tot God bekeerd is? Vraagt meneer Smit. O nee, dat denk ik niet, zegt de jongen. De laatste weken ben ik voortdurend bezig met hem over God te spreken. Maar hij gelooft nog steeds dat zijn eigen afgoden de ware God zijn. Het is bijna gevaarlijk, mijn lieve jongen, wanneer een kind als jij gaat disputeren met een heiden. Hoewel jij de waarheid vertelt en hij verkeerd denkt, kan toch de Satan, die de vader van de leugen is, woorden in Boezie's mond leggen die jou in de war brengen, terwijl hij in zijn heidens bijgeloof onveranderd blijft. O meneer, moet ik dan mijn hoop opgeven dat Boezie nog eens een christen zal worden? Arme Boezie, hij heeft altijd zo goed voor mij gezorgd vanaf dat ik geboren ben. Ik kan hem niet loslaten om verloren te gaan, zegt Henry bewogen. Luister eens, mijn lieve jongen, misschien kan ik jou een betere weg aanwijzen voor Boezie's bekering. Een veiliger weg voor jouzelf en een betere manier voor Boezie. Kan Boezie lezen? Ja, een klein beetje, denk ik. Dan moet jij het hem leren, Henry. Nou, hoe kan dat, meneer? Wel, ik zal proberen een paar van de belangrijkste hoofdstukken uit de Bijbel, zoals de eerste hoofdstukken van Genesis en sommige gedeelten uit het Evangelie, te laten vertalen in Boezie's eigen taal. En jij moet proberen hem te leren lezen, zodat hij ze later zelf alleen kan overlezen. O ja, dat zal ik met vreugde doen, zegt het kind opgetogen. Wel, mijn lieve jongen, kom voortaan iedere morgen hier bij mij in mijn studeerkamer en dan zal ik jou de Perzische lettertekens leren, want die worden voor Boezie's taal gebruikt. Ik zal ervoor zorgen dat jij de vertaling vlug in handen krijgt. En eens zal de tijd komen dat de hele Bijbel in Boezie's eigen taal vertaald zal zijn, zegt meneer Smit. Nou, wordt het dan in het Perzisch vertaald, meneer? Vraagt de jongen bezorgd. Ik weet dat Boezie geen Perzisch verstaat. Nee, mijn jongen, de woorden zullen dezelfde taal zijn die Boezie elke dag met jou spreekt, in zijn moedertaal. Zodra er een paar hoofdstukken vertaald zijn, moet jij die elke dag aan hem voorlezen. En bid onafgebroken of de Heere God het lezen van zijn heilig woord aan Boezie wil zegenen. Wees nooit bang, mijn jongen, maar geloof dat het woord van God zijn werk zal doen, zoals dat in de Bijbel geschreven staat in Jesaja 55, vers 10 en 11. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Je moet maar niet meer met Boezie debatteren over de godsdienst, dat is te moeilijk voor jou. Lees de Bijbel met hem, bid zonder ophouden om zijn bekering en laat het verder aan de Heere over.
Er zaten heel wat leerzame dingen in, hè, in deze eenvoudige geschiedenis. Het treft altijd dat zo'n kleine jongen, als je zelf het leven mag kennen, hè, zo'n nood hebt met de ellende van een ander. een ander niet verloren kan laten gaan. En laat dat ook in ons leven zichtbaar worden. We zullen tenslotte met elkaar nog een versje zingen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 142. En daarvan het tweede vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Psalm 142, vers 2. Zodat tot slot met elkaar zingen. Psalm 142 en daarvan het tweede vers. Heren, wat is dat toch een groot voorrecht van al uw kinderen dat ze dat weten mogen. Als er hongersnood is, als er moeite zijn, als er zorgen zijn, als er verdriet is, als er eenzaamheid is. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld werd door ellend. En hoe vaak is dat niet de deel van uw kinderen. Maar dan dat grote wonder. Maar gij, o Heer, hebt mijn pad gekend. Gij weet waar uw kinderen zich bevinden. Gij weet, o God, hoe ze zwerven moeten op acht. Maar Heere, ze liggen voor uw rekening. Hun namen zijn in uw handpalmen gegraveerd. Heren, en daarom zal niemand ze daar ooit uit kunnen rukken. En daarom liggen ze zo vast in dat eeuwig verkiezend welbehagen van u. En er zal geen klauw achterblijven. En ze zullen allen voor God in Sion verschijnen. Maar het kan soms door zulke moeilijke wegen heen gaan. We hebben het gehoord van de profetenzonen. Heer, hoe ze zelfs kunnen dwalen. En hoe ze niet opletten. En hoe ze eraan zouden ondergaan. Als u niet komt, Heren. En u bent gekomen, op uw noodgeschrei. Man Gods, de dood in de pot, deed gij grote wonderen. En gij hebt dat meel gestrooid. En wat een rijke prediking van dat meerdere meelbloem. De Heer Jezus Christus, rein en zuiver. Ingegaan in de dood en de verlorenheid van mensenkinderen. Nedergedaald ter hellen, om ze uit de dood en ellende te verlossen. Heer Elia, Elisa mocht dat meelbloem strooien. Heer, laat zo ook dat goede zaad van uw woord, dat levendwekkende zaad gestrooid mogen worden in onze harten. Opdat het daar ontkiemen mag, wortelen mag en vrucht dragen, uw naam ter eer. Heren, wij bidden u zegen zo de overdenking. Ook het lezen van het verhaal waar zoveel treffende lessen in liggen. Wilt u ons ook geven dat we wogen mogen zijn met hen die nog onbekeerd zijn, die nog buiten staan. Dat ook die liefde, zoals we dat gehoord hebben van zo'n kleine jongen, ook in hart gevonden mag worden om ze te grijpen die ten dode wankelen. Misschien zijn het onze kleinkinderen wel. Grote koning wil zo bij ons blijven. Ook als we weer van hier gaan, wilt u dan met ons meegaan. We denken er ook aan een bijzonder aan hen die straks alleen thuis zullen komen als het zo stil is en er niemand wacht. Wilt u dan nabij en goed zijn. Ondersteunen en sterken, ook in de uren van eenzaamheid. En geef toch dat uw woord zijn kracht mag doen. En dat ze het mogen ervaren. Ik weet waar gij woont. Ga zo met ons mee. Bewaar ons over de gevaarvolle wegen. En wil ons ook weer op uw tijd hier samenbrengen. We bidden u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Goed, nogmaals bedankt en fijn dat jullie er allemaal waren. Ik heb even in de agenda gekeken voor de volgende keer bij Leven en Welzijn, precies over 4 weken. En dat is de 17e maart, zo de Heere wil en wij leven. 17 maart komt natuurlijk nog wel in het kerkblad en komt er nog wel af. Maar dan weet u het, zo de Heer het geeft, over 4 weken. Goed, allen wel thuis en van harte ook God zegen.